Johannes 15. Johannes 15, vers 1. Daar staat: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de landman. Elke rank aan mij die geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke die wel vrucht draagt, snoeit hij, opdat zij meer vrucht dragen. Gij zijt nu rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijft in mij gelijk ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als ze niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt gij niets doen. Wie in mij niet blijft, is buitengeworpen als de ranken is verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en ze worden verbrand. Indien gij in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraagt wat gij maar wilt en het zal u geworden. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk ik de geboden van mijn Vader bewaard heb, en blijf in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heen gaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij hem bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij elkaar lief hebt. Stellig zal de wereld u haten. Ik heb het iets anders gelezen. Indien de wereld u haat, staat hier: stellig zal de wereld u haten. Weet dan dat zij mij eerder u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Indien zij mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen zij u aandoen om mijn naam, want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. En indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, ze zouden geen zonde hebben. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn Vader. Indien ik niet de werken onder hen gedaan had, die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben. Maar nu hebben zij, hoewel zij ze gezien hebben, toch mij en mijn Vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is: ze hebben mij zonder reden gehaat. Wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de Vader, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen en gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met mij. Tot zover. We proberen in deze avonden, deze studies over Johannes, het evangelie naar Johannes, de lijn naar de profetie zo helder mogelijk neer te zetten. Dus behalve de gebeurtenissen die er toen zijn geweest, de woorden die toen zijn gesproken, heeft alles wat hier staat in het evangelie van Johannes ook een verdergaande, een profetische betekenis. Profetie is altijd gekoppeld aan het openbaar maken van de Heer Jezus. Het getuigenis van Jezus is de geest, is de adem van de profetie, zegt de Bijbel. Het openbaar maken van de Heer Jezus, daar hebben de profeten het over gehad. Daarom is het profetische woord belangrijk. Daarom zul je je altijd moeten richten naar dat wat profetie is. Daarom ook ijvert dat u moogt profeteren. Niet om te zeggen of het morgen regenachtig of niet regenachtig is, maar om te vertellen dat het om de Heer Jezus gaat. Ik hoop ook dat u dat verlangen hebt, dat u de Heer Jezus graag meer en beter wilt leren kennen. Je moet hem natuurlijk ook kennen als heiland, als verlosser, als degene die voor jouw schuld aan het kruis is gestorven. Degene die aan het kruis zijn leven wilde geven om ons tot God te brengen, om ons dat leven uit hemzelf te schenken. Daar begint het bij. Dat is niet een soort eindpunt, een soort hoogtepunt van je geloof. Als je nu maar kunt zeggen dat je zonden vergeven zijn, dit is het begin. Zonder dat heb je helemaal niets. Van harte hoop ik dat iedereen hier de Heer Jezus kent en echt weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Maar de Heer wil ook dat wij gaan snappen waar het eigenlijk om gaat. Hier begint de Heer Jezus, u weet het nog, hij is met zijn discipelen in die bovenzaal, in die opperzaal, mijn eetzaal, noemt de Heer Jezus dat in Markus 14, mijn herberg. Er was geen plaats voor hem in de herberg en nu is hij daar met zijn discipelen in zijn herberg. Daar kan hij zichzelf helemaal geven. Dat doet hij ook. Hij bukt zich. Hij vertelt van het huis van de Vader. Nu gaat hij iets bijzonders zeggen. Een profetisch vergezicht. Hij begint nu over die wijnstok. Ik ben de ware wijnstok. Dat komt niet uit de lucht vallen. Israël wordt in Jesaja 5 de wijnstok van de Heere genoemd. Uit Egypte gehaald, geplant op een goede bodem, verzorgd aan alle kanten, zorg is eraan besteed. En de Heere verwachtte vruchten aan die wijnstok. Israël, wijnstok, vrucht voor God. Maar Israël, zei Jesaja 5 al, eeuwen terug, Israël faalde. Maar u hebt in het Nieuwe Testament nog een bijzondere opmerking van de Heer Jezus zelf. U vindt dat in Lucas 20, als u dat thuis wilt nakijken, dan vindt u het daar. Lucas 20, vers 9 tot en met 19. Waar de Heer Jezus de geschiedenis of de gelijkenis vertelt van de onrechtvaardige rentmeesters, landlieden. Ze hadden die wijngaard in beheer. Hij stuurde een knecht om de vrucht te halen. Zij zeiden nee. Een tweede, ze zeiden nee. Een derde, ze zeiden nee. Een vierde, ze hebben gedood, ze hebben geslagen, ze hebben gegeesteld, ze hebben uit de wijngaard gegooid. Ten slotte zegt de Heer, ik zal mijn zoon, mijn enige sturen, die zullen ze ontzien. Nee dus, ook die werd met lege handen teruggestuurd. Nou, dat niet eens. Hij werd gedood, want als ze de erfgenaam zouden doden, dan was de erfenis voor hen. Lucas 20. U kent die geschiedenis. Maar u moet daarin duidelijk een beeld zien van Israël. En dat is ook zo, dat snapten zelfs de fariseeën en de schriftgeleerden die daar omheen stonden, want ze begrepen dat hij dit met het oog op hen gesproken had. Dat snapten ze. Die wijnstok, op vruchtbare bodem gezet, verzorgd aan alle kanten, bleek uiteindelijk een wijnstok te zijn met landlieden die niet voor de Heere gingen. Met andere woorden, ze waren voor zichzelf bezig. En wat zal de Heere met die wijngaard doen? Wegdoen en aan anderen geven. Met andere woorden, dit is echt het einde van het verhaal. En dan zegt de Heer Jezus, nadat hij dit allemaal gezegd heeft, Lucas 20 gaat hier dus aan vooraf, dan zegt hij met een paar discipelen in die bovenkamer, in die bovenzaal, in die opperzaal, ik ben de ware wijnstok. Het is alsof de Heer Jezus zegt, moest luisteren, dat hele verhaal van Israël is de wijnstok, dat is voorbij, ik ben nu de wijnstok. En jullie zijn de rank. En zelfs al gaan we doordenken en gaan we zeggen, ja, maar in de toekomst zal Israël toch weer een zegenkanaal zijn voor, ja, maar dat wat in de toekomst gaat gebeuren, wat middels Israël aan zegen naar de volkeren gaat, gigantisch veel, is gekoppeld aan hem die de ware wijnstok is. En niet meer aan Israël die als een edele wijnstok geplant is. Het accent is volledig veranderd. Daarom zie je hier profetische vergezichten. Je ziet het hier gebeuren. Je ziet hier gebeuren hoe de Heer Jezus zegt dat van Israël wat geweest is, dat is voorbij. En er komt een hele nieuwe ordening, een hele nieuwe setting. En dat nieuwe is de Heer Jezus zelf. En alleen middels hem is het mogelijk om vrucht te dragen. Dat is de profetische lijn. Betekent dit ook iets voor ons? We zijn waarachtig. En ik wil proberen om dit duidelijk te maken. Juist omdat ook waarschijnlijk hier vanavond mensen zitten die denken, ja, maar je weet maar nooit hoe het afloopt. Er zijn wel mensen die heel zeker zijn van hun geloof. Die zeggen, ja, ik ben een kind van God en dat blijf je eeuwig. Het is in God verankerd. Het is allemaal goed. En ik kan jubelen, ik kan juichen. Maar er staat toch maar in de Bijbel, als er geen vrucht is, met andere woorden, als je niet zelf presteert, dan word je buitengeworpen en dan word je verbrand. Staat hier toch? Lucas 15. Pardon. Staat hier toch? Johannes 15. Johannes 15. Hier staat het dan toch? Er wordt heel vaak een vraag gesteld naar aanleiding van Johannes 15 over zekerheid van je geloof. En ik begrijp dat ook uit ons midden mensen zijn, in ons midden mensen zijn die daar waarschijnlijk mee worstelen. Ik hoop dat u één regel uit dit stukje tekst, dat is regeltje het laatst van vers 8. Hierin is mijn vader verheerlijk dat gij veel vrucht draagt. En gij zult mijn discipelen zijn. Discipelschap in de Bijbel is altijd gekoppeld aan onze verantwoordelijkheid. Dat is een beetje technisch, een beetje theoretisch, theologisch. Maar het is wel waar. Er is een groot verschil in de Bijbel tussen onze positie in Christus, wie we zijn in Christus, en hoe we leven voor Christus. Wie we zijn in Christus, dat is onze positie. In Christus een nieuwe schepping. In Christus aangenaam. In Christus tot het kindschap Gods verheven. In Christus geweldig gezegend. In Christus, het kan niet meer stuk, u bent een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Gaat nooit meer weg. Inlijsten, akten van maken, handtekeningen eronder. Van de Heere God hebt u de handtekening in de Bijbel. Maar uw eigen handtekening, ja, ik geloof. Amen, handtekening, datum, zekerheid. Spijker het maar aan de wand. 95 stellingen, ooit een keer aan de slotkapel van Wittenberg gespijkerd door Luther. Halen het niet bij deze stelling. In Christus ben ik een nieuwe schepping. In Christus is alles weg wat ooit aan tegenstand en aan verkeerdheid bij mij gevonden werd. Het is alles weg. Het is voor eeuwig weg in Christus. Dat moet je inlijsten. Dat moet je je eigen maken. Daar moet je dankjewel voor zeggen. En ter harte nemen. Maar er is ook een tweede kant. En dat is wie je bent voor Christus. En dat is discipelschap. Draag je ook vrucht? En als je geen vrucht draagt, dan kan de Heer je niet gebruiken. Johannes 15. Je kunt hout, hooi en stro toevoegen. En dat verbrandt. De eerste brief van de Korintiërs. Er zijn talloze plaatsen te vinden in de Bijbel waar onze verantwoordelijkheid aan de orde komt en waar het dan ook inderdaad gaat om misschien wel verloren gaan. Een hele sterke tekst, een broeder om wiens wil Christus gestorven is, gaat door uw kennis verloren. 1 Korintiërs hoofdstuk 8, dat gaat heel ver. Een broeder om wiens wil Christus gestorven is, gaat door uw kennis verloren. Iemand kan verloren gaan omdat ik niet goed ben, omdat ik me niet goed gedraag. Ja, dat staat er. Nu, de harmonie tussen deze twee dingen is er wel. En dat is nu precies wat hier door de Heer Jezus wordt neergezet. De Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. Wil jij zegenkanaal voor mij zijn? Wil jij voor mij functioneren? Wil Israël in de toekomst voor mij functioneren? Wil Israël in de toekomst mijn zegenkanaal zijn? Willen de gelovigen van vandaag echt een zegenbrengend instituut zijn? Dan moet je in hem zijn. En zonder hem kun je helemaal niks. En als je dat niet bent, dan is jouw gedoe, dat wat jij aandraagt, prut, verbrand, onbruikbaar. Dat doet niets af aan jouw positie in Christus, maar jouw leven voor hem is waardeloos. We hebben heel vaak de tekst uit 1 Korinthe geciteerd, waar 1 Korinthe 3 is dat, voor alle helderheid, 1 Korinthe hoofdstuk 3, waar je toe kunt voegen hout, hooi en stro. Stel dat mijn verhaal alleen maar bla bla is. Alleen maar ik gericht is, alleen maar op mezelf betrokken is, dan is dat hout, hooi en stro. Er blijft niets van over. Want als dat in het vuur komt, dan blijkt het helemaal niets te zijn. Het is zo verbrand. En het merkwaardige is dat iemand die hout, hooi en stro aandraagt, in 1 Korinthe hoofdstuk 3, wel behouden wordt, nog steeds, maar alles door vuur heen, en alles wat hij aan vrucht heeft, dat verbrandt. Want er is helemaal geen vrucht. Er is niets aan vrucht bestand voor de hemel. Dat is een hele moeilijke. En er staat notabene bij dat je dan schade leidt aan je ziel. Schade leiden aan je ziel. Ik hoop dat u het snappen wilt en snappen kunt. U en ik kunnen ons zo gedragen dat er niets is voor hem. Dan zijn het niet vruchten die te maken hebben met die ware wijnstok. Dan zijn het vruchten die te maken hebben met onszelf. En dat gevaar is behoorlijk groot. Een illustratie uit de Bijbel. Het is even een omschakeling misschien. We schrijven binnenkort weer Pinksteren. We praten weer over de Heilige Geest. Maar dat kwam ook in ons hoofdstuk vanavond voor. Het laatste vers heb ik met u gelezen. Dat die geest der waarheid, de trooster, gaat komen. Die van de Vader uitgaat. En dan moet ook gij getuigen. Wij moeten getuigen. Ik zal u een illustratie geven. In het Oude Testament vindt u op een bepaald moment dat Mozes 80 jaar geworden is. Niet op zijn verjaardag, dat bedoel ik niet zo. Maar hij is op stappen met de schapen van zijn schoonvader. En brengt die schapen aan de overkant voor de woestijn. Zo staat het in Exodus 3. En als hij die schapen aan de overkant voor de woestijn gebracht heeft, dan is er iets bijzonders aan de hand. Daar is een braamstruik in brand. Nou, dat had Mozes echt wel vaker gezien. Maar het wonder was niet dat er een braamstruik brandde. Het wonder was dat de braamstruik niet verteerde. En Mozes wil dat wonderen schouwspel gaan bezien. Zo staat het precies in uw Bijbel. Gaat dichterbij komen en de Heere blijkt in vuurvlam geopenbaard te zijn en in die braamstruik te zijn. Mozes komt dichterbij, wil het gaan bekijken. De Heere zegt, ho, wees voorzichtig, ik ben hier. Kom niet te dichtbij en doe je schoenen maar van je voeten. Dat doet Mozes. We hebben moeite met dit soort dingen, want we denken, ja, dit is van vroeger. Dat heeft te maken met toen, maar hoe gaat dat dan vandaag? Ik zal het u zeggen, hoe het vandaag gaat. Op hen vertoonden zich, op de Pinksterdag, verdeelde tongen als van vuur. Is dat hetzelfde vuur? Jazeker. Als God zich openbaart, openbaart hij zich in verterend vuur. Want onze God is verterend vuur. Hij kan niet eens anders. Ja, u zou zeggen, maar mijn God is toch ook liefde? Amen. Mijn God is toch ook licht? Amen. Maar hij is ook verterend vuur. Als God zich openbaart, is er vuur. Als de grote gloriewagen van God uit Ezechiël 1 komt, vuur. Laaiend vuur. Als die 10.000 maal 10.000 en die 1.000 maal 1.000 voor hem staan, laaiend vuur. Dat kan niet anders. De troon van God is vuur. 1,5 vuur. En de braamstruik verteerde niet. Zal ik het nu anders zeggen? Heb u ooit God gedankt voor het feit dat God de Heilige Geest in u woont en dat u niet verteerd bent? Dat was genoeg om te verbranden. Dat was zat om te verteren. Maar God die heilig vuur is en die laaiend vuur is, die verterend vuur is, woont in u. Nou, ga dan Klaagliederen 3 dat toch maar weer op je broodje zetten. Het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet verteerd zijn, zegt de oude vertaling. Of vernield zijn, zo staat het er geloof ik. Omgekomen, dat is een nieuwe vertaling. Maar het is zo geweldig dat je je mag realiseren dat God die verterend vuur is in ons woont en dat we niet zijn omgekomen. U zit er nog? U bent er nog? Nou, halleluja, roep je dan maar hard. Ja, voor mij hoeft het niet precies zo hard op. Maar in je hart mag je dan toch alsjeblieft een keer zeggen. Heer, dit is toch zo uniek. Dit is zo geweldig. Dat u in ons wilt gaan wonen en dat we niet omkomen. En dat het verdeelde tongen als van vuur zijn op de Pinksterdag. Aan de ene kant is God liefde, aan de andere kant is God oordeelbrengend, vuur. Altijd die twee kanten, verdeelde tongen als van vuur. Wat men er verder ook van vindt, in welke kring u ook komt, dit is echt duidelijk een bijbelse lijn. De Heere wil zich openbaren. Mozes ziet dat en hoort de Heere zeggen wie hij zelf is. De Heere laat zich zien, laat horen wie hij is. Ik ben de Heere uw God, ik ben Yahweh. Voor het eerst heeft de Heere God zich aan iemand geopenbaard. Mozes, ik wil dat jij voor mij gaat. Begrijpt u het? Ik wil, zal ik het tegen jullie zeggen, tegen mezelf, tegen ons zeggen. Ik wil dat jullie vanaf nu vrucht gaan dragen. Ik wil dat jullie voor mij vruchtbaar zijn. En Mozes zegt al, ja, maar het is vandaag een beetje zonnig. En, ik weet het eigenlijk niet. Daar gaat hij. Dat gezwam van ons heeft al eeuwen aangehouden. Onze voorvaderen deden het niet beter. En dat zal misschien ook wel zo blijven. Eindeloze reeksen, excuses, bedenksels. En we gaan van alles zeggen. Heere God, stuur maar iemand anders. Ja, maar ik wil je sturen. Ja, maar ik kan niet spreken. Machtig in woorden en werken was die Mozes. Toen hij 40 was en nu die 80 is, kan hij geen woord meer over zijn lippen krijgen. Ik heb wel eens een beetje bijtend, spottend gezegd. Als je 40 jaar lang probeert om het Drents volkslied te leren, dan zeg je op een bepaald moment helemaal niks meer. Nou, zo ongeveer was het. Niets meer. Het was over. Een bekwaam man die heel goed sprak, zei tegen de Heere, ik kan niet spreken. En de Heere zegt daar, wie geeft de mens een mond? Wie maakt blind, stom? Wie doet dat? Ben ik het niet? Wat heb je daar in je hand, Mozes? Ja, een staf. Je zou bijna zeggen, een beetje aartsbisschop heeft zo'n ding. Misschien zie je ze morgen wel. Het is een beetje bijtend. Een herder had een staf. En die herderstaf was daar bij hem. Gooi dat op de grond, zei de Heere tegen Mozes. Dat deed Mozes. En wat werd het? Een slang. Grijp het bij de staart. Mozes vluchtte weg voor die slang. Moest hij bij de staart grijpen. Nou, dat wist hij ook wel. Dat is niet zo best. Als je dan toch een slang wilt grijpen, dan moet je hem niet bij de staart pakken. Heb je wel eens gekeken, hè? Dan moet je hem bij de kop pakken. Toch? Maar als je hem bij de staart pakt, dan kronkelt hij zo om je arm. En dan bijt hij toch? Heeft hij nog alle ruimte om te slingeren? Raar, hè? Zal ik het anders zeggen? Heel gewoon, heel gewoon. Wat heb jij in je hand vanavond? Wat heeft de gemeente in haar hand? Dat stuk gereedschap van de Heere in onze handen, of dat nu je verstand is, je muzikale kwaliteit is, of je bestuurlijke gave is, of je computertechniek is, of vul maar in. Kinderen, volwassenen, evangeliserend, opbouwend, pastoraal, wat het ook is, dat wat je in je hand hebt, als je dat op de grond gooit, dan wordt het een slang. Je kunt het zo gek niet bedenken of de duivel is aan de haal gegaan met al onze kwaliteiten. Boekdrukkunst uitgevonden was een Bijbel. Super, prijs de Heer, halleluja, dit was het. Maar boekdrukkunst in de handen van de duivel is porno. Video, film, televisie, techniek, computer. Het downloaden van boodschappen. Nou, ik vind het fantastisch. Maar er zit minstens zoveel prut en narigheid en verkeerdheid daar. Stel dat jij dat wat jij hebt op de grond gooit, laat liggen. Dan gaat de duivel daarmee aan de haal. En het is hem aardig gelukt. We stikken ervan. We zitten er helemaal onder. Alles wat we hebben wordt bijna in deze wereld gepompt. Al onze kwaliteiten, alle gaven, alle mogelijkheden. Ze worden benut door de duivel en hij buit het uit. En hij maakt je slaaf van diezelfde prut. Hij vernielt je waar je bij staat. Je gaat kapot aan al die narigheid die zomaar voorhanden is. Grijp het bij de staart. Maar als ik het... Nou, je hoeft het niet bij de kop te pakken, dat heb ik gedaan, zei de Heer Jezus. De Satan zal de kop vermorzeld krijgen. Door wie? Door die ene die hem de kop zal vermorzelen. Maar je moet hem pakken. En op het moment dat je in die kronkelende warboel grijpt, dan blijkt het een staf te zijn waarmee jij misschien wel water uit de rots kunt slaan. Waarmee jij misschien wel een pad dwars door het water heen kunt creëren. Dan wordt hetzelfde door God gegeven attribuut, een wonder, een krachtmiddel van hem, van je welste. U kent de geschiedenis, maar nu weet u het. Als je oog in oog staat met die brandende braamstruik, als je je realiseert dat God de Heilige Geest in je woont, en dat je niet omkomt, dan wordt het tijd dat je ophoudt met excuses te bedenken voor, ja maar Heer, wat zou ik daarvoor u kunnen doen? Nou, de Heer Jezus zegt, ik ben de ware wijnstok. En jij bent in mij, en elke rank in mij die draagt veel vrucht. Punt. Dan is de discussie al gesloten. Hier staat het. De Heere wil dat jij en ik vrucht dragen voor hem. Dat we er zijn voor hem. Nu, de Heere gaat met Mozes nog één stap verder en zegt, Mozes, luister, Mozes, steek je hand nu eens in je boezem. Nou, hij bij zijn overhemdje in, komt hij eruit, helemaal melaats. Sneeuwwit, zegt de Bijbel. Dus niet alleen wat je hebt aan capaciteiten, aan mogelijkheden, in de handen van de duivel, is het inderdaad tegenstand. Voor God is het een wonder. Maar ook je innerlijk, je hart. Dus het gaat niet om je capaciteiten, maar om je gevoelens, om je emotie, om wie je bent. Weet je wel, dat is heel close, dat is heel dicht bij jezelf. Melaats. Ja, hier van kop tot teen, melaats. Ik deug niet, ik kan niks. Nou, dat zal de duivel je heel, heel vaak zeggen. Jij kunt helemaal niks. Steek je hand er eens weer in en de Heere ziet brandschoon. Alsof de Heere wil leren, inderdaad, je hart is een poel van, is een moordkuil, is helemaal niet schoon. Is echt heel duidelijk aangeduid. Maar er is iets nieuws. Er is iets nieuws. Er is een wedergeboorte. Er is nog een andere kant van de zaak. En dat is de verlossing, de bevrijding door het geloof in de Heer Jezus. Mozes, ga. Doe. Ga. Nou, daar gaat hij. En hij is vruchtbaar geweest. Ik wil dit voorbeeld gebruiken om Johannes 15 te etaleren. De Heer Jezus zegt, ik ben die ware wijnstok. Jij in mij, zonder mij kun je helemaal niets doen. Dus geen enkel strootje, geen enkel pluisje kun je tillen zonder mij. Zonder mij kun je helemaal niets doen. Dat is moeilijk voor ons, want we zijn van die echte doe-het-zelfers. Allemaal klanten bij Formido en bij Praxis en bij weet ik veel hoe ze allemaal heen gaan. Allemaal doe-het-zelfers. Nee, zegt de Heer Jezus. Zonder mij kun je helemaal niets doen. Je moet niet in die richting denken. Je kunt helemaal niks. En dat is voor ons vandaag is dat heel moeilijk. En als je niet echt leert zien wat het kruis van Golgotha is. Wat er is gebeurd dat jij normaal gesproken met Gods vuur zo dichtbij omgekomen zou zijn. Er was voor jou niets overgebleven. Je was helemaal verbrand, verteerd. En nu, door het geloof in de Heer Jezus, sta je er nog. Dat geldt ook voor Israël hoor in de toekomst. Ook dat beeld van die brandende braamstruik is ook voor Israël een prachtig stuk vooruitzicht. Hoe het ook gaat, de Heere zegt, en toch zijn ze niet verteerd. Daar heb ik zelf voor gezorgd. Maar goed, dat is even los van dit. Zou u nu durven zeggen, Heer Jezus, dank u dat u de ware wijnstok bent. Dat ik in u ben. En dat ik mijn sap, mijn kracht, mijn vruchtbaarheid uit u put. Dat ik geen enkele andere bron heb waar ik uit putten kan. Dat er niets is waardoor ik vruchtbaar kan zijn voor u. Dat het alleen maar is door u, Heer Jezus. Alleen maar door u, Heer Jezus. Wat zou er dan gebeuren? Vrucht voor hem. En als er nu geen vrucht is, dan zegt de Heer Jezus, dan kan ik je niet gebruiken. Ben ik dan geen gelovige meer? Is dat er ineens over? Nee, de Heer kan je niet gebruiken. Zou de Heer ons allemaal kunnen gebruiken? Laat ik het eerst anders zeggen. Zou de Heer ons allemaal willen gebruiken? Ja. Zou de Heer ons allemaal kunnen gebruiken? Nee. Dat hangt af van uw verlangen. Dat hangt af van het feit of u dat wilt. Jij moet dat willen. Mozes, ik roep je. Jij moet gaan. Ja, maar Heer, ik durf niet zo goed en ik kan dat niet. En weet ik veel wat hij allemaal bedacht heeft. Toen nog hebben ze mij gehaat. Toen nog hebben ze mij achterna gezeten. Nu moet ik zeker weer terug naar Egypte. Hoeveel excuses heb u bedacht? Hoe lang heb u al excuses op uw lippen om te zeggen, Heer, stuur de buurman maar. Laat die maar gaan preken. Laat die maar gaan spelen. Laat hij maar gaan zingen. En laat Bas van de Bos maar gaan fluiten. Ja, als hij dat toch zo goed kan, laat hij dat dan maar doen. U fluit niet. Ik maak een klein beetje een grapje ervan. Ik wil alleen maar zeggen, wat zou jij kunnen? Er zat een gedrochtje in een rolstoel vlak bij mijn neus. En ze hadden hier Jezus leren kennen. Nou, ze kon niks. En ze zei, wat kan ik doen voor de Heer Jezus? Ik denk, wat moet ik zeggen? Ik had tranen in mijn ogen. Ik denk, nou, lopen kun je niet. Schrijven kun je niet. Je kunt eigenlijk je kunt je niet eens wassen. Je kunt je niet aankleden. Je kunt eigenlijk niks. En ik keek in haar ogen. Ik zei, Birgit, zo heet ze. Jij mag stralen voor de Heer Jezus. Tranen, pst, het was alsof de spetters eraf vlogen. Ja. Onvoorstelbaar. In de handen van de duivel was het een aanklacht tegen God. Maar in Gods hand is het een schitterend stuk getuigenis. Daar heb je het weer. Weer hetzelfde. Maar nu moet je ophouden met excuses van ik kan dit niet. Breed, smal en zo. Het is allemaal al geweest. Wees nu eens eerlijk en zeg, Heer Jezus, ik wil zo graag vruchtbaar zijn voor u. Niet om de hemel te verdienen. Die heb je al. Je bent een gelovige, maar om hem eer te geven. Want alles wat jij extra toevoegt, is in feite glorie voor de Heer Jezus. En daar gaat het toch om? Alles wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. Dat wordt zichtbaar, dat wordt bovenbij gehouden, dat wordt heel precies geregistreerd. Daar hoef je nooit en nooit bang voor te zijn. Die boekhouding is perfect. En op een bepaald moment sta je daar met de kroon voor hem, dat je die kroon aan hem geeft, zegt alleen maar iets van, o Heer Jezus, ik heb het wel gedaan voor u, maar u deed het in mij, want ik kon het helemaal niet. Maar je komt erachter dat het alleen maar in hem gebeurde. Nooit buiten hem om, want hij gaf je ook nog de kracht. Als Maria zegt, mij geschieden naar uw woord, zie de slavin van uw Heer, dan is dat tegen alle logica in. En zij wordt, ja, echt geprezen om haar gehoorzaamheid, om haar bereidheid. Zou je durven? Ja, zij had misschien ook niet zoveel, zou je zeggen. Nou, ze had nog wel een baarmoeder. En je zou bijna gaan zeggen, wat kan ik daar dan mee doen? Nou, toch kennelijk heel veel. Hier ligt het beginsel. Ik ben de ware wijnstok. Weet je, in de toekomst zal de Heer Jezus schitteren. En is elke zegen van hem afkomstig. En alles wat er gebeurt aan zegen, middels Israël in de toekomst, is hierop geënt. Volledig. Dan zeggen ze niet meer, wij hebben dit en wij hebben dat gedaan. Ze hebben helemaal niks gedaan. Ze kunnen alleen maar zeggen, Heer, we hebben het helemaal verknoeid. We hebben alles in feite uit handen gegeven en het is alles een slang geworden. Het is allemaal verdorven. Het is allemaal de verkeerde kant op gegaan. Alles wat wij hadden is ontspoord. Maar in hem is er alles anders. In hem is er een hele nieuwe boom, een nieuwe kracht, een nieuwe bloeitijd gekomen. En zegen, zegen in overvloed. Dat is de nieuwe route. Dat is de toekomst. Israël, zegenkanaal. Maar jij en ik zijn nu in de buurt. En gelijk de Vader mij lief gehad hebt, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Met andere woorden, die liefde van de Vader, die in de Heer Jezus is, want hij is Jahweh zelf, die liefde van God is in jouw hart uitgestort door de Heilige Geest, dus kun je lief hebben. Hoe kan ik dan vruchtbaar zijn? Nou, misschien wel door lief te hebben ten aanzien van mensen die mij haten. Nou, dat is moeilijk. Iedereen heeft experiences, zoals dat heet in zijn Engels. Iedereen heeft ervaringen. Iedereen heeft mensen ontmoet in de kerk of in de familie die je onheus hebben behandeld, die je hebben beschadigd. Ik weet het. En je gaat eronder gebukt, je gaat er echt onderdoor. Als niet iemand zegt, kijk eens naar de Heer Jezus, die om de vreugde die voor hem lag het kruis heeft verdragen, de schande niet heeft geacht. Kijk eens naar hem. Die als hij gescholden werd niet terugschold, als hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem, die rechtvaardig oordeelt. Zie je hoe hij vruchtbaar is. Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, brengt zij veel. Blijft ze alleen. Maar indien ze sterft, brengt ze veel vrucht. Het is toch altijd hetzelfde? Zouden wij durven? Zouden we zeggen, Heer, we leveren alles in. Heer, ik geef mezelf aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer. Hier ben ik. Neem mij. Breek mij, zegt het lied. Past niet in onze moderne psychologie. Want dan mag je nooit zo opofferen. Dan moet je voor jezelf opkomen. En voor je eigen rechten opkomen. En je moet je van je afbijten. Je moet assertief zijn. En je moet, weet ik veel, je krijgt een hele lading adviezen mee. Maar het heeft allemaal te maken met ik blijf overeind. Niet, ik doe mijn schoenen van de voeten. Schoenen van de voeten is een belijdenis, ik kan het niet. Als in Rut 4, die ene losser zegt ik kan het niet, doet hij zijn schoen van de voet. Daar heb je het. Schoen van de voet is, ik kan het niet. Niet alleen eerbied voor. De Heere zegt tegen Mozes in diezelfde geschiedenis, kom niet te dichtbij, dat is eerbied. Doe je schoenen van je voeten, beleid dat jij het niet kunt. Dat is even moeilijk, dat moet je aan Hollanders zeggen. Je zet ze gelijk allemaal op een onvoldoende, bij wijze van spreken. Nee, beleiden, Heere, ik kan het niet. Maar u kunt het in mij en u wilt het ook in mij. U wilt het gaan doen en u wilt dat geweldige proces in mij waarmaken. Dat is Johannes 15. En dat in de toekomst gaat gebeuren, ja, dat is voor mij helder. En dat het ook nu mag gebeuren, is ook helder. Dus profetisch vergezicht, praktische toepassing. De Heer Jezus wil zo graag dat wij gaan begrijpen dat de liefde die in de Vader is, in de Heer Jezus was en dat zijn liefde, de liefde van de Heer Jezus, nu in ons is. En als dat gebeurt, dan is onze blijdschap volkomen. Nu is ons heil volkomen, nu zijn we blij, dit is een blijdschap. En daaraan zullen ook anderen, zullen ze zien dat er iets bijzonders met jullie aan de hand is. Want als er geen liefde onder elkaar is, als dat proces in jullie midden al niet werkt, dan werkt het ook niet bij de buren. Nou, dat snap ik. Als je een bedrijf hebt en je weet je eigen bedrijf niet zo goed te runnen en je gaat naar de buurman en zegt, buurman, zal ik je helpen met management? Dan zegt die buurman, nou, ja, nou, nee, ik ga maar naar mijn eigen accountant of zo, of ik ga naar mijn eigen adviseur. Dat zegt hij toch? En als wij onderling ruziend over straat lopen, gelovigen die elkaar in de haren vliegen, wat zegt de wereld dan? Nou, dat hoef ik niet. Dat is toch logisch? Hier staat het. U vindt het allemaal. Bovendien moeten we ons goed realiseren dat wij in deze wereld zijn waar alles tegen de Heer Jezus is. Zoals Mozes, terug bij dat voorbeeld, naar Egypte moest waar alles tegen was. Waar de farao, de overste van de wereld, regeerde, die tegen was. Waar het volk van God onder druk stond. Waar ze eigenlijk niet meer verder konden. Maar de Heere God wil hen uit die sfeer halen, wil ze op adelaarsvleugelen dragen en ze tot hemzelf brengen. Dat is wat daar gebeurt. Nou, en dan moet je dus zeggen, ja, maar die hele wereld van jullie, dat hele stelsel van jullie, dat hele gedoe en dat gepraat van jullie, daar blijft niets van over, dat gaat helemaal weg, dat gaat stuk. Daar komen de oordelen van God over. Bijna wetende de schrik des Heren overreden de mensen. De schrik des Heren komt. De oordelen van God, het Openbaring 16, vindt u allemaal op terug in het boek Exodus. Al die 9 plagen plus die eindoordeel, plus dat eindoordeel, vindt u al terug. Het is alsof de Heer zegt, kijk eens wat daar toen gebeurd is, is illustratief voor wat nog gaat komen. En wij weten dat. En als de wereld zo voorbij gaat en alles wat ze heeft, de wereld en haar begeren, nou dan moet het ons niet verbazen dat de wereld ons haat, want we horen niet bij die club. We zijn anders. Als we bij die club gebleven waren, dan zouden ze ons waarschijnlijk sympathie gevonden hebben. Maar juist omdat we nee zeiden tegen deze wereld, hoe doe je dat? Nou, in elk geval door te kiezen voor de Heer Jezus en door tegen de buren te zeggen, ik heb de Heer Jezus. En omdat ik hem lief heb, wil ik in hem blijven en wil ik voor hem gaan. Openlijk heeft dat ook met de doop te maken. Doop en discipelschap, dat heb ik al een paar keer uitgelegd in een doopdienst, horen bij elkaar, horen nadrukkelijk bij elkaar. Kiezen, gaan staan aan de kant van de Heer Jezus. Nou, hier hebt u het nog een keer, voor de zoveelste keer. Deze dingen liggen hier heel helder. En de Heer Jezus noemt zichzelf degene die van God gestuurd is. En juist omdat hij hier geweest is, hebben ze geen excuus. Nou, ik wil niet eigenwijs zijn, maar een beetje geldt het ook voor ons. Omdat wij hier in deze omgeving geweest zijn, als wij voor hem leefden, heeft diezelfde omgeving geen excuus. Dat is heel erg, want de Heer zal zeggen, toen en toen zijn die en die mensen bij jou geweest, hebben met jou gesproken, fluitend in de passage, of sprekend bij weet ik veel, of trommelend met het leger des heils, of vul maar in. Misschien wel op die ziekenkamer, misschien wel als bloemen brengen, misschien wel als vul maar. De Heere weet het. Het gaat er niet om wat we moeten doen. We mogen in hem zijn. En omdat we in hem zijn, is er zegen. Is er blijdschap. En daarin is God de Vader verheerlijkt. Dat wij vrucht dragen voor hem. Wat prachtige dingen. Straks in de toekomst. Een en al vrucht voor hem. Nog simpel een voorbeeld tot slot. Openbaring 22. De zegenstroom uit de troon van God. In het midden van die stroom, de boom des levens. Aan weerszijden van die stroom, de boom des levens. Anders, het hout des levens, het kruis van Golgotha, middenin een afbakening. Die hele zegenstroom wordt gekenmerkt door het kruis van Golgotha. Zonder mij kunt gij niets doen. Er is geen zegen zonder het kruis. Nu begrijpt u waarom de duivel dat kruis weg wil poetsen. Ja, je mag het wel houden als symbool. Geen probleem. Als je er niet over praat. Als je me niet verlangt naar hem. Als je me niet praat over zijn komst. Ik hoorde gisteren iemand zeggen, die was in China geweest, had de bovengrondse kerk daar bezocht, een aantal bovengrondse kerken. Nou, ze waren in zekere zin best groeiend in aantal en ook best vrij om een aantal dingen te zeggen. Maar één ding mochten ze niet zeggen van de overheid. En dat is dat de Heer Jezus komt. Daar schrik je toch van? Nou, ondergronds is er ook genoeg gedoe. Denkt u maar aan de hemelse man en alle gedoe daaromheen. Ik bedoel het niet katterig of zo, maar even feitelijk. Het is best heel veel te vragen. Als je daar maar niet over praat. Nou, het lijkt wel alsof de kerk vandaag op die bovengrondse kerk in China lijkt. We zijn hier in Nederland allemaal bovengronds. En als ik u vraag welk percentage van de kerk, even globaal, spreekt over de komst van de Jezus, zou het 10% zijn? Ik denk dat ik al hoog zit. Het zou nog wel eens lager kunnen zijn. Ziet u hoe de duivel bovengronds in China en bovengronds in Nederland precies hetzelfde doet? Ik hoop dat u mij begrijpt. Het is de Heer Jezus. Het is de Christus. Hij is het en hij is het alleen. De Heere zegene ons. Ik wil daar graag voor bidden. Vader, wilt u ons zo in onze verantwoordelijkheid helpen om van de Heer Jezus te getuigen, om voor hem te leven, om vrucht voor hem voor te brengen, om getuigen te zijn en de Heilige Geest te troosten. De Geest der waarheid is in ons. In de wereld haat. Ze hebben de Heer Jezus gehaat, ze zullen ons haten. Maar wij mogen een gezelschap vormen van gelovigen die verlangen naar hem, die spreken over hem en die ook willen gaan voor hem. Misschien wilt u ons gedrag, misschien wilt u ons woord, misschien wilt u onze daden de komende dagen gebruiken. We willen in elk geval zeggen, Vader, hier ben ik. Zend mij maar. Gebruik mij. En u roept ons vanavond om discipelen te zijn, om vrucht te dragen voor de Heer Jezus in de wijnstok. Wilt u zo uw woord zegenen aan ons aller hart. In de naam van de Heer Jezus.